Gemeente, eerste adventszondag, verwachting. Vanaf de moederbelofte in het paradijs heeft de Heere God het Oude Testament vele eeuwen lang en vele malen de komst van zijn Zoon aangekondigd, voorzegd. We noemen dat messiaanse profetieën, waarin in het Oude Testament een voorzegging wordt gedaan van de komst van de Messias. En nu wil ik vanavond gaan stilstaan bij één zo'n messiaanse profetie. En het opmerkelijke is dat die voorzegging van de komst van Christus komt uit de mond van een heidense waarzegger, Biliam. 1500 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus leefde Biliam en heeft mogen profeteren een heerlijke adventsverwachting. Zelfs niet-Israëlieten wisten dus van de komst van de Messias. Gods geest liet dat hem zien en profeteren. Er zal een Messiaanse koning komen en in vers 17, onze tekst, nummer 24, vers 17, wordt deze koning onder het beeld van een ster en een scepter voorgesteld. Onze tekst zegt, ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortgaan uit Jacob en er zal een scepter uit Israël opkomen. Die zal de palen der Moabieten verslaan en zal al de kinderen van Seth verstoren. Ik wil vooral nadruk leggen op die ster uit Jacob. Ik zet boven de preek de blinkende morgenster. Twee gedachten. Ik ga eerst iets zeggen over de spreuk, de orakelspreuk uit de mond van Biliam. En ten tweede ga ik vooral in op die ster, de blinkende morgenster. We letten ten eerste op de spreuk, ten tweede op de ster. Wel gemeente, kinderen, ik ga in gedachten terug naar het volk Israël. Hier in nummer 24 hebben ze een hele woestijnreis achter de rug van 40 lange jaren. En dan zijn ze gekomen tot aan de oevers van de Jordaan. Ze zijn er nog niet over in Jericho, maar ze staan er nog voor. Ze hebben zich gelegerd op de velden van Moab, de grenzen van het beloofde land. Nou, de koning van Moab, die heet Balak, die is bang. Die ziet dat volk daar en die is bang, want dat volk heeft wel wat overwinningen behaald in de woestijn. En wat doet dan Balak, de koning van de Moabieten? Hij huurt een heidense waarzegger in, Biliam. En voor veel geld, veel zilver en goud, wil hij betalen als Biliam dat volk Israël vervloekt. Want als dat volk vervloekt wordt, en als het dan gaat vechten, dan zullen ze altijd verliezen. Dus het volk moet eerst vervloekt worden, en dan zal Balak de strijd met hen aangaan. Nou, daar gaat het over in Numeri. Nou, dat wil Biliam best wel doen, voor een flink loon. Maar dan komt God, en dan zegt God, Biliam, wat je ook zegt, maar jij zal dat volk zegenen, niet vloeken. Nou, inmiddels heeft Biliam al tweemaal het volk gezegend, in de voorgaande hoofdstukken. De eerste spreuk die hij uitspreekt is, dat volk dat woont alleen, apart gezet voor God. Is het tweede spreuk sprak Biliam erover dat de Heere geen onheil ziet in zijn Jacob en geen ongerechtigheid in zijn Israël. Nou, weer geen vloek dus. Nou, en dan komen we bij nummer 24. Balak is natuurlijk niet tevreden, die koning. Nou, op een gegeven moment gaan ze naar de top van een berg, de berg Peor, en dan staan daar Balak de koning en Biliam de profeet. En dan spreekt Biliam zijn derde spreuk uit. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 5, hoe goed zijn uw tenten, o Jacob, uw woningen, o Israël. En dan moet je bedenken, gemeente, dat Biliam daar staat op de hoogte en dat hij dan neerkijkt op dat volk dat daar ligt in de vlakte, Israël. En als hij dan vanuit de hoogte neerkijkt op dat volk, dan ziet hij, ja, hoe ordelijk dat volk is gerangschikt. Ik weet niet of je dat weet, maar de Heere heeft een bepaalde orde ingesteld in zijn volk. Als ze legerden, als ze stil stonden, als ze hun teentjes moesten opzetten, dan werd dat niet zomaar kriskras gedaan, dan ging dat op Gods manier. Nou, drie stammen in het noorden, drie stammen in het oosten, drie stammen in het zuiden en 3 stammen in het westen. En in het middelpunt van al die 12 stammen de tabernakel. De ark die van Gods gunst getuigt. Het altaar dat rookte van het offer van lammetjes. Dat is het eerste wat ik aan u wil doorgeven, gemeente. Hoe ordelijk is dat volk van God gelegerd. En allemaal gelegerd rondom dat middelpunt. Dat is de woning van God. Dat is de ark van God. Dat is het altaar van God. Weet je wat avondmaal vieren is? Voorbereiding heilig avondmaal vanavond. Weet je wat avondmaal vieren is? Dat we nou volgende week als God het geeft, dat we nou allemaal aan de rand rondom de tafel zitten, al Gods volk, en dat nou in het middelpunt staat brood en beker. Dat nou in het middelpunt staat van al die avondmaalgangers Christus. Middelpunt van de tafel, middelpunt van de hemel, middelpunt van de prediking, middelpunt van mijn hart. En als goed is in de voorbereidingsweek ook middelpunt van mijn verlangen. Begrijpt u nou dat Biliom zegt als hij dat volk ziet? Hoe schoon zijn uw tenten, o Jacob, uw woningen, o Israël. Hij ziet dat, wat een orde is daar. Wat staat de Heer centraal daar bij dat volk? Dat is 1. Nou, weet je wat er dan gebeurt? Vers 10. Toen ontstak de toren van Balak tegen Biliam. Hij sloeg met zijn handen samen. Hij zei, ik heb u geroepen om dat volk te vloeken. Hij had al 3 maal gezegend. Woest wordt koning Balak. Dan zegt hij in vers 11. En nu pak aan weg naar uw plaats. Wegwezen man. Je hebt dat volk nou al 3 maal gezegend. Daar heb ik je niet voor ingehuurd. Je kan je loon vergeten. Wegwezen. Nou, daar zie ik ook een les in. Zolang profeten, wie de schoen past, trekken hem aan. Zolang profeten, zolang predikanten zeggen wat u graag wil horen. Zo'n dominee. Dan oogst hij lof, dan doet hij het goed. Dan krijgt hij ook nog loon. Dan zijn misschien de collectezakjes al vol. Maar als nou die profeten, die predikanten niets anders zeggen dan het woord van de Heere, dan is het al gauw wegwezen. Na 1 jaar, na 2 jaar. Of hij weg, of ik weg. Wie de schoen past, die trekken hem aan. En zo niet, dan laat hem staan. Nou, daar komt zo'n spreuk. Biliam die zegt, ik vertrek, goed, maar voordat ik vertrek, dan zal ik ongevraagd nog een 4e spreuk gaan uitspreken. En dan ga ik je vertellen, koning Balak, wat er nou in de toekomst gaat gebeuren met jouw volk. Hoe dat volk Israël jouw volk zal gaan overheersen. En dan komt de 4e spreuk. En dan staat er in die 4e spreuk, waar we nou vanavond over gaan denken, daar staat die prachtige profetie van die ster en die scepter. Hij zegt in vers 16 dit, vers 15. Toen hief hij zijn spreuk op, Biliam, de zoon van Beor. Dan zegt hij in vers 16 als inleiding, ik ben de hoorder van de woorden van God. Ik spreek ze. Die de wetenschap van de Allerhoogste weet. Die het gezicht, het visioen van de Almachtige ziet. En wiens ogen geopend zijn. Je ziet dat deze heidense waarzegger, Denktront was een ongelover hoor. Het was geen kind van God, het was geen ware, het was een valse profeet, Biliam, die ware woorden spreekt. Gods geest komt over hem en gebruikt zijn lippen om toch ware woorden te spreken. En dan zegt Biliam door de geest van de profetie aangegord, ik zie wat een ander niet ziet en ik spreek de woorden van God op dit moment. Ik weet iets van Gods plannen. Ik zie in een visioen wat de Almachtige gaat doen. En dan zegt hij in vers 17, dan ben ik bij mijn tekst, ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Een ster zal in Jacob opgaan en een scepter uit Israël. Hij staat er op de hoogte en hij kijkt daar naar dat volk dat daar ligt. En dan ziet hij als het ware in een vertrekking van zinnen, dan ziet hij daar een ster zo opgaan. Uit te midden boven dat tentenkamp van Israël. Dan ziet hij daar een scepter, een koninklijke heersenstaf. Ziet hij opkomen boven dat volk uit. Hij zegt, ik zal hem zien, maar nu nog niet. Maar ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Met andere woorden, dat gaat gebeuren nu nog niet. Maar dat gaat gebeuren niet in de nabije, maar in de verre toekomst. Wat ziet Bileam toch? Hij kijkt als een ziener in de vette van de tijden. En hij ziet dat volk Israël door het land, naar het land gaan. In bezit nemen. Jozua tijd, de richteren tijd. En dan ziet hij daar als het ware koning David opkomen. Aanvankelijke vervulling van deze profetie. Maar dan ziet hij ook achter David, ziet hij toch al een glimp van de Messias, de Heere Jezus Christus. Uiteindelijk gaat het om hem. Ik zal hem zien. Dat mag ik van mij ook met een hoofdletter H schrijven. Hem. Maar nu nog niet. Zover is het nog niet. Het is nog advent. Verwachting. Profetie. En dan wordt hier de Messias beschreven als een ster. Glansrijk. Heerlijk. En met een scepter. Dat wil zeggen macht en majesteit. Symbolen van het koningschap. Hij ziet als het ware een koning der Joden uit dat volk naar boven komen. Ik zal hem zien. Het typische is, gemeente, toen ik hiermee bezig was in de voorbereiding, dat ook Joodse commentaren, Joodse targum, een verklaring, dat die ook zeggen, het gaat erover de Messias. Die ster. Dat is de Messias. Weet je, wat ik dat helemaal frappant vind, dat in de Israëlische vlag, die witte vlag, met die twee blauwe banen en in het midden een ster. Ja, Davidster zeggen wij. Ster. Wat ik helemaal frappant vind is dat vijanden het Joodse volk een Davidster hebben opgeplakt. Zo'n gele. Onbewust hebben de vijanden het volk Israël daarmee gedecoreerd. Sterrenkinderen waren het die vergast werden. Sterrenkinderen. Gemeente, die ga ik even toepassen. Deze spreuk. Als Bileam nou zegt, ik zal hem zien, maar nu nog niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Dat kan je lezen als een tijdsbepaling, het duurt nog heel lang. Maar je kan het ook lezen als een plaatsbepaling. Ik zal hem wel zien, maar van een grote afstand, niet dichtbij. Weet je wat ik zo aangrijpend vind, voorbereiding Heilige Avondmaal? Dat Bileam, waarin de Bijbel heel negatief over gesproken wordt, ik zei het al, een valse profeet, die toch ware woorden spreekt. Ik vind het zo aangrijpend dat Bileam dus een rijk zicht had op Gods plannen in de toekomst. Maar dat hij er zelf niet in deelt. Hij verlangt er wel naar, zo bij ogenblikken. Hij zegt, mijn ziel sterve de dood van de oprechte. En mijn uiterste zij aan hem gelijk. Ja, hij wil best wel sterven als een kind van God. Maar niet leven als een kind van God. Ik vind het aangrijpend. Je kan dus, met toepassing op u en op mezelf, je kan dus Jezus zien in de geest en toch niet in het geloof. Je kan Jezus zien op grond van openbaring, die Bijbel, en dat je je toch niet onderwerpt, geen onderwerping aan deze Messias. Je kan hem zien omdat je verstand verlicht is, omdat je toevallig net veel weet uit de Bijbel, omdat je verstand verlicht is, maar je hart vertrouwt hem niet en volgt hem niet. De woorden van God zijn jou ter oren gekomen, net als Bileam. Maar je hebt die woorden niet ter harte genomen. Je kan spreken over die grote koning, terwijl die niet jou, mijn koning is. Je kan mooie woorden zeggen over de Heere Jezus, en toch niet doen wat hij zegt. Je kan het verbond in je mond nemen, brood en beker in je mond, brood en wijn, stukje brood en slokje wijn in je mond nemen. Wat neemt gij mijn verbond in uw mond en doet niet wat ik zeg? Dat is een Bijbeltekst. En ik vind het helemaal aangrijpend als ik eraan denk, dat Bileam geprofeteerd heeft en dat de Heer Jezus in het Nieuwe Testament zegt en zij hebben in mijn naam geprofeteerd. En dan zal ik tot hen zeggen, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Dat geldt voor Bileam. En dat geldt ook voor u. Als je hart niet is vernieuwd. Als je niet wederom geboren bent, dan geldt dat ook voor jou. staat geen leeftijd voor. Biliam was nog vrij jong, zeggen de commentaren. Zou kunnen. Heb ik niet in uw naam geprofeteerd? Heb ik niet in uw naam geëvangeliseerd? Heb ik niet in uw naam geredeneerd en gediscussieerd? En dan zal de Heere zeggen, ja, maar ik ken hem wel. Dan zal de Heere zeggen, ik ga weg van mij. Weet je, dan zal de Heere Jezus zeggen, wegwezen, wegwezen. Dat is een aangrijpende gedachte. Ik wil nog een andere gedachte eruit halen. Er kunnen ook mensen zijn die daarover tobben. Zeggen, ja, dominee, dat is het nou juist waar ik mee zit voor volgende week zondag. Ik zal hem zien. Ik zie wel wat van de Heer Jezus, maar niet nabij. Ik aanschouw hem, maar niet dichtbij. Dat is nou juist waar ik mee top. De Heer Jezus is voor mij zo ver verwijderd. Zo voor mijn hart, voor mijn leven. Mijn gedachten. Ik zie wel iets van hem, maar zo vanuit de vette. Ik zie die avondmaaltafel, ik zie brood en beker. Ik zou zo graag dichter bij de Heer Jezus willen komen. Ik zou zo graag, dat heb u misschien wel eens een keer. Als u kijkt in uw geestelijk dagboek, dat is dat best wel een keer geweest. Maar het is zo lang geleden. Ik zou zo graag de koning weer eens willen zien in zijn schoonheid. Ik zie hem wel, maar zo vaag, zo ver weg. En kent u dat gebeden? Ja, Advent. Hij komt naar mij toe, dat is één. En dan zou ik u ook aanraden, ik zeg het net zo goed tegen mezelf. Weet je, dan moet je maar bidden. Wat dan bidden? Ik denk aan dat lied. Heer, Heer, kom dichterbij. Dan kan ik uw schoonheid zien. En uw liefde voelen diep in mij. Ja, dat is het. Begrijpt u dat nou, gemeente? Na een jaar hier gestaan en gepreekt hebben, begrijpt u nou wat ik wil zeggen? Ik heb het idee dat niet iedereen dat begrijpt. En je kan weten dat je aan die tafel mag. Ik ga aan uit gehoorzaamheid. Ja, maar gehoorzaamheid, dat zijn kinderen hoor, gehoorzaam. Dan ben je een kind van God geworden. Dat is wat gebeurt in je leven. Je kan het weten, maar om te beleven, hè? Zoals dat opwekkingslied het zegt. Heer, kom dichter mij, dan kan ik uw schoonheid zien. En dat ik uw liefde mag voelen diep in mij. Ja. Dan doet dat wat met je. Het is geen formule. Het is omgang met de Heer. Het is intiem zijn met Hem. En als je intiem bent met God, dan word je zelf miniem. Dan word je zelf klein. En dan wordt Hij zo groot. Zo groot voor je. Trek mij, Heere, zegt de bruid. Trek mij naar u toe. Dan zal ik u nalopen. O van verre staande, trek mij, laat het uw gebed zijn. Trek mij, Heere, naar die tafel toe. Dan zal ik u nalopen. Voelt u dat is teergeestelijk leven? Als u dat niet verstaat, dan zullen we elkaar nooit verstaan. He, dat is niet gaan, dat is niet lopen, dat is ten diepste gedragen worden. Niet bijzonder, niet apart, niet vreemd, niet abnormaal. Maar toch, dat tere geestelijke leven. Kijk mij. Dan zeg je niet, nou ik heb belijdenis gedaan, dus ik heb een recht. Niemand kan me tegenhouden. Weet je wat vroeger was? Tenminste vroeger. Tot voor kort. Zit ik er nou ver naast? Ja, dan was er bijvoorbeeld een godvrezende man. Althans, die stond zo bekend. En die had zoveel moeite om naar het avondmaal te gaan. Die ging wel eens niet. En dan zaten er andere mensen in de kerk. Die zaten naar die man te kijken. Naar die vrouw te kijken. Zeg, dat is zo'n man die zo nabij de Heere leeft. Die gaat niet aan het avondmaal. Nou, hoe kan ik dan gaan? Dan kan ik helemaal niet gaan. Als hij niet durft, dan durf ik helemaal niet. Wat vindt u daar nou van? Helemaal verkeerd. Helemaal verkeerd. Ja. Dan ga ik het omdraaien. Dan zijn er ook mensen die zeggen van, nou ja, ik heb belijdenis gedaan. En die gaan naar het avondmaal. Waarom ik niet? Of hij gaat, ja dan. Ik ben toch niet slechter dan, hè? Waarom dan ik niet? En dan zeg ik, helemaal verkeerd. Helemaal verkeerd. Ik ga niet om de handen gaan. Ik ga omdat de Heere me trekt met koorden van liefde naar zichzelf toe. Ik zal hem zien, maar niet nabij. Heere, kom dichterbij. Dat ik volgende week uw schoonheid weer eens mag zien. Tweede gedachte, die ster. Ja, daar ging het eigenlijk over. Ja, daar hebben de profetieën ook over gesproken. Over dat licht van die ster. Hè? Jezus, de Messias, als een ster. Er zal een ster voortgaan uit Jacob. Het volk dat in duisternis zit, zal een groot licht zien. Ster. Wat denken jullie aan kinderen bij ster? Nou, ik denk aan Zacharias bijvoorbeeld. Hè? De lofzang van Zacharias, die was een priester. William was een profeet. Zacharias was een priester, die heeft er ook van geprofiteerd over de opgang uit de hoogte. We gaan het straks zingen aan het eind van de dienst. Een ster en Jacob opdoen gaan. Hij heeft ook al van gezongen, van die ster. Hemellichaam. En ik denk natuurlijk aan de wijzen uit het oosten. Die zijn gekomen omdat ze zijn ster hadden gezien. Om die koning der Joden te aanbidden. En ik denk vooral aan de tekst die de Heer Jezus zelf noemt. Hij zegt in het boek de Openbaring, het laatste hoofdstuk, over zichzelf. Ik ben de blinkende morgenster. Ik ben de stralende ochtendster. Jezus is de morgenster. Dat zegt hij zelf. Nou, wat kan ik nou van deze ster, het symbool van Christus, leren? Nou, ik ga een paar stralen van die ster aan u laten zien. De eerste straal van die ster, dat is dat het een symbool is van het koningschap. In het Oude Oosten was dat zo. De wijzen uit het Oosten hebben dat ook al gezegd. Die hebben de ster, zijn ster, verbonden met de koning der Joden. Een koning werd geassocieerd met een ster die licht verspreidt over zijn volk. Zegenrijk licht. Liefelijk licht. Een vertroostend licht, genadevol licht. Een ster die haar zachte glans geeft. Nou, zo is een koning een rechtvaardige, goede koning voor zijn volk. Koningschap. Opvallend is dat de Heere God zelf in Genesis 1, toen hij de sterren schiep, dat die sterren ook gezet zijn tot heerschappij over de nacht. Dan worden de sterren weer met heerschappij gecombineerd. Die pinkelende sterren in de nacht. Beeld van heerschappij. Ik kwam tegen in de Kabbalah. Nou lees ik dat niet elke dag, maar toevallig is een citaat. Een heel beroemd boek, de Zohar, met je Joodse mystiek. En er is een waar iets in. Die zeggen dit. Als het gaat over die ster hier in Numeri. Dat gaat over de Messias. Zegt dat boek, dat Joodse mystieke boek. En... dat vond ik mooi. Die ster, zegt de Joodse Kabbala, die ster, die straalt 70 stralen uit. 70 was in de tijd van de Bijbel het getal van alle volken die toen bekend waren. Met andere woorden, die Messias die zal wereldwijde betekenis hebben voor alle volkeren. Weet je, en dat verlang ik ook. Oh, dat zijn ster, dan denk ik aan de Heer Jezus, dat zijn ster zal reizen, hoger en hoger. En dat de maan, de halve maan, zal afnemen, steeds meer en steeds meer. Koningschap. Natuurlijk denken we dan aan de koning der Joden die geboren is. En weet je wat nou de bedoeling van het avondmaal is, gemeente? Dat Christus in het midden staat, die geboren koning, die gekruisigde koning, Jezus van Nazareth, de koning der Joden. Die ook opgestaan is, die alle macht heeft. En die terugkomt. We vieren en denken aan hem, totdat hij komt. Ja. En dan vieren we avondmaal, weet je waarom? Om nou net als de wijze uit het oosten, die koning, om die hulde te brengen. Om die te vereren. Om die te aanbidden. Om die te loven en te prijzen. Dat is avondmaal vieren. Wanneer mag je nou aan, dominee? Nou, laat eens kijken naar je voeten. Volgende week staat u weer van uw bank op, al of niet. En dan loopt u. Dan loopt u zo naar de tafel toe. Om nou een avondmaalganger te zijn zoals God het bedoelt, dan hebben diezelfde voeten van u, die hebben van tevoren nooit eerder gedaan. Niet lopen naar de tafel toe, die voeten hebben zich ook gebogen voor de koning. Komt, laten wij aanbidden, knielen voor die koning. Wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Daar bent u geen vreemde van. En je mond, je mond. Als ik volgende week mijn mond mag open doen om die te vullen met een slokje wijn en een stukje brood, dan heeft die mond, diezelfde mond, die heeft de voeten van Jezus gekust in het geloof. En je handen, als ik nou volgende week dat brood pak, ja pak, ik zou het liefst allemaal in uw handen geven, weet je dat? Dat je alleen maar je hand ophoudt, want we hebben niks te pakken. Ik zou het liefst willen dat u allemaal uw hand zou ophouden. Dat ik allemaal zo het brood één voor één erin zou kunnen leggen. Wat bedoelt? Weet je, om nou een avondmaalganger te zijn waar God nou zijn vreugde in heeft. En waar u uw zegen van mag meenemen. Dan geloof ik dat diezelfde hand, ja, er is al mee gebeurd. Hè? Ik heb van de week de RD zitten lezen. En er staat voor ons een prachtig stukje van dominee Abma, je oude Abma. Ja. Ja, ik kon die man het kernachtig zeggen. Verguisd. Een godsgezant. En er stond een stukje in de krant. Misschien heb je het ook gelezen. Denk, ja, die zegt. Weet je wat nou bekering is? Denk, ja, dat is het. Dat is het. Dominee Abma zei. Een mens die wordt in een handomdraai bekeerd. Om aan het avondmaal te mogen. Moet je bekeerd zijn. Jazeker. Dat houden we wel staande hoor. Dat hou ik staande, dat houdt Gods woord ook staande. Maar wat is dat dan, bekeerd zijn? Een mens wordt in een handomdraai bekeerd. Zo eenvoudig is het nou ook alweer, van Gods wegen. Wat is dat dan? Toen heeft hij dat een keer uitgelegd, dominee Abma. Toen heeft hij voor de gemeente zijn hand zo op. Gebalde vuist. Toen zei hij niks en toen langzaam ging die hand open. In een bedelaarshand, dat is bekering. En de mensen snapten het. He, een zondaar die tegenstribbelaar is. En die van een tegenstribbelaar wordt tot een bedelaar. En zo'n bedelaar die zijn handen ophoudt bij die gevende God. Die handen worden vervuld. Dan is er met uw hand wat gebeurd. Is die omgedraaid. Nou, dat is één. Ster is een symbool van koningschap. Tweede, wat ik u wil zeggen, tweede straal van die sterren, dat is die ster die schittert, die straalt. Een ster die de Heer Jezus, die ster uit Jacob, die schijnt niet met geleende stralen. Een maan wel, die leent het licht van de zon, die ster niet. Het is een lichtgevend hemellichaam, dat staat daar te schitteren, helder de straal aan de hemel. En zo is het met de persoon van de Heer Jezus voor mij ook gemeend. En in de Bijbel zie ik hem ook blinken. Hij blinkt uit. Boven alles en iedereen. Hij is de uitstraling van Gods wezen. De Godheid van de Heer Jezus straalt. Maar ook zijn mensheid straalt van heiligheid, van liefde, van genade, van wijsheid, van kennis. Dat aangezicht van Mozes straalde, hè? Ach, dat is maar niks, dat is maar niks. Toen Mozes de berg afkwam, toen straalde zijn gezicht. Dat was eigenlijk maar zwak in vergelijking met hoe de Heer Jezus straalt. Mag ik dat eens toepassen op u en op mezelf? Ik weet niet waar u gelegen bent, zo, met uw hart. Het kan best middernacht zijn, donker, donker van binnen. Twijfel en ongeloof. Er is wel een geloofsplantje geweest, dominee, dat heeft best wel gegroeid en gebloeid. En ik was blij in de Heer, ik was fris, ik was enthousiast. Maar ik sta al zo lang in het donker door eigen schuld. En nou hangen die kopjes van het geloofsplantje naar beneden. Naar beneden. En er is eigenlijk alleen maar verlepping en verwelking. Ik mis de vreugde. En dan zeg ik vanavond tegen u en tegen mezelf, zie omhoog naar die pinkelende ster. Hoe staat hij daar te schitteren voor elks ogen? Of zie je het niet? Wat glans, wat majesteit, hoe groot, hoe schitterend is zijn Heer. Augustinus zegt, Heer Jezus, mijn lichtende ster in het donker van dit leven. Ja, zo is het. Dan is het maar opzien naar boven. Omhoog. Het oog omhoog. Naar Hem. Naar Hem. Kijk niet meer naar mensen. Kijk zeker niet meer naar jezelf. Kijk niet meer naar mensen of ze nou wel aangaan of niet. Maar zie op Hem. Die stralende ster. Ik hoop dat u niet anders meer kan. Er komt in het leven een moment. Er komt in het leven een moment, ja. Dat de Heilige Geest je dwingt. Om nou op niets en nergens en niemand anders meer te kijken dan alleen op Jezus Christus. En als ik nou volgende week zo aan het avondmaal eens mag, hè, gemeente. Ik moet ook zeggen, ik moet het ook beleiden dat ik nog veel te veel op mensen zie. Op u zie. En dan gaat het niet goed met dominee Van Kampen. Nee. En als ik nou elkaar zelf zie, dan gaat het helemaal niet goed. Daar heb ik last van. En als ik nou volgende week, als de Heilige Geest nou mijn hart en mijn ogen richt op niemand anders dan die in het middelpunt staat, op Jezus alleen, mensen, dan garandeer ik je dat je hebt hier een goede zondag volgende week. Dat is ook mijn gebed, al loop ik in het donker, al heb ik geen licht. Dan bid ik, schijn, o zoete ster, schijn van bovenaf. En laat een straal van uw licht vallen in mijn donkere ziel, in mijn donker bestaan. Beschijn mij altijd, laat me nooit uw stralen missen. Ja. Want die stralen van u, dat geeft in vreugde, dat geeft vrede, dat geeft blijdschap, dat geeft rust, dat geeft heiligheid ook. Ik zie nog een derde gedachte van die ster. Heerschappij heb ik gezegd. Ik heb het over zijn stralen, over zijn schitteren. Een derde gedachte wat ik aan die ster zie, dat is dat die ster vast staat. Vast. He, er zijn dwalende sterren, er zijn vallende sterren, maar deze ster die staat vast. Ja, daar kan je gisteren en heden en voor de komende generaties. Dat is een vast punt. De sterren die ik zie, die zullen mijn kinderen en kleinkinderen later ook zien. En mijn opa en mijn oma, die hebben die ster ook gezien. En Abraham, zoveel eeuwen geleden, toen hij naar buiten keek en naar buiten stond en naar boven keek, toen zag hij die sterren, diezelfde sterren die Abraham zag, die zie ik nu ook. En ik vind het een heerlijke gedachte dat de Heer Jezus, dat de blinkende morgenster, dat hij gezien is door de profeten in het Oude Testament. En dat hij gezien is door de apostelen in het Nieuwe Testament. En dat hij gezien is door de martelaren. En door de hervormers. En door mijn voorvaderen. En dat ik het nou ook op hem mag zien. En het nageslacht ook. Er is in hem vastigheid. En hij blijft altijd schijnen. Niets kan zijn glans verdoven. Dat hebben we wel met aardse sterren. Of het nou popsterren zijn, of voetbalsterren, of filmsterren, of in de politiek ministerren, ministers. Sterren onder de mensen, dat zijn maar kometen. Maar dit is een ster die is niet onder de mensen, die ster staat aan de hemel. Die heeft God aan de hemel geprikt, opdat wij op hem zouden zien. En die door niemand is uit te blazen. Niemand. Vast. Weet je, sterren, vierde straal. Sterren beïnvloeden je. Althans, dat zegt men. Nou ben ik niet voor een horoscoop en zo en al die troep. Maar ja, er zijn mensen die daarin geloven. Dat zijn geen christenen, maar dat zijn andere mensen. De stand van de sterren heeft te maken met je geboorte en met je leven, met je gezondheid, met je welzijn en ook met je sterven. Ja. Ik geloof niet in al die sterren. Ik geloof eigenlijk maar in één ster. Ik geloof in zijn ster. Ik geloof in de ster van Bethlehem. En ik geloof ook dat van die ster, begrijp ik het nog, dat daar invloed van uitgaat. Dat hij niet mijn geboorte, maar wel mijn wedergeboorte heeft bewerkstelligd. En dat die ster blijft stralen, de Heer Jezus. Zodat zelfs als ik kom te liggen op een sterfbed, dat er dan nog een straaltje gaat vallen op mijn arme ziel, zodat ik niet in het donker, helemaal in het pikken donker, hoef af te reizen. Het beïnvloedt je, die ster, jawel. Door die ster, de Heer Jezus, is mijn toekomst veilig. Ik wil nog wat zeggen, een vijfde straal. Het is een koningschap. Hij schiet het. Hij is vast. Hij beïnvloedt mijn leven. Jezus is de morgenster. Een vijfde, hij is maar ook mijn gids. Mijn gids. Denk aan de wijze uit het oosten. Ze volgden zijn ster. Ja. Ik vind het al heel wat trouwens. Je ziet, hè, hoe die sterren. Toen ik gedoopt werd, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als je goed kijkt, hè, dan staat die ster met zijn stralen van verlossing al boven mijn hoofdje te schijnen. Geweldig, hè? Hij leidt mij ook. Ik moest vanmorgen in Iseke preken, dezelfde preek gehouden. En daar zijn allemaal vissers, hè, daar. Die zeelui, die konden het ten volle beamen, wat ik nu ga zeggen. Vroeger, die zeelui, op een schip, nacht, een storm. En het schip schommelde en het water was woest. En je zag een streepje licht, dan ging het oog van de kapitein. Dat tuurde die donkere hemel af op zoek naar de poolster. En als je dan een ster had, dan had je een. Dan had je een oriëntatiepunt. En dan kon je navigeren. En dan kon je de haven weer vinden. Dat gaf houvast. Dat was koersbepalend voor naar de haven. Nou, gemeente, zo is het met u, met mij. Zo kan het zijn. Voor zondaars, voor zoekers. Zo is de Heer Jezus voor u het oriëntatiepunt, het houvast, koersbepalend op weg naar vrede met God. Het schip van mijn leven, het schip van de kerk, dobbert niet op de golven van de tijd, maar het oriënteert zich aan dat vaste punt. En dat is de ster en ik richt me daarop. Nou, gids, leiding. Ik zie nog iets. Een ster is voorwerp van bewondering. Ja, we zijn geen allemaal Galileo's, hè, die astronoom. Die revolutionaire dingen had mogen zien, dat grote heelal. Ik werd niet erg overgenomen in die tijd, maar goed. Wij zijn niet allemaal als Galileo, de astronoom. Maar gelovigen, die turen naar die ster door de verrekijker van het geloof. En die verrekijker van het geloof is op hem gericht. En hoe sterker nou de telescoop, hoe groter die ster voor mij wordt. Hoe groter mijn geloof mag zijn, hoe sterker mijn geloof. Of met een zwak geloof mag je van tafel. En met een klein geloof mag je ook. En met een beginnend geloof mag allemaal. Maar het grote geloof heeft een grote God. Kleine geloof heeft een kleine God. Het grote geloof dat ziet. En dat ziet hem. En dat ziet hoe groot hij is. Er is een gezang, dat giet me nou te binnen. Schoonste Heer Jezus. Schoon, dat gaat zo. Schoon is de maanglans. Schoner het zonlicht. En de sterren altemaal. Jezus straalt schoner. Jezus straalt reiner. Dan het Engelenheer in hemels zaal. Nou, zo is het. Ja. En nou, tenslotte, gemeente, ga ik me eindigen. De morgenster is ook een beeld en herhoud van de komende dag. Een van de helderste sterren aan de hemel, dat is de Venus, dat is de morgenster. Blik vooruit. Niet alleen een blik omhoog, ook een blik vooruit. En dan zie je dat als je die pols, als je die morgenster ziet, dan weet je, de dag komt eraan. Mensen slapen, maar de wachters die op de muren staan, die waken s'nachts, die keken maar uit, hè, of ze die morgenster zagen. En als ze die morgenster zagen, dan wisten ze, hé, dan werden ze weer vrolijk. Dan wisten ze, de dag komt eraan, de zon komt op. Advent. De eerste komst van de Heer Jezus was de komst als van de morgenster. Maar ik zie ook uit naar de grote dag van de Heere, waarin hij zal opgaan als de zon der gerechtigheid. Dan zal de nacht eindigen en dan zal het duister worden verdreven en dan zal zijn licht alom zich verspreiden. Ja, dat is ook een aankondiging van de morgen. De morgenster kondigt de morgen aan. Ziet u nou wat Biljam allemaal zag? Ik zie een ster uit Jacob opgaan. Nou gemeente, ik ga eindigen. Kinderen, het een beetje begrepen vanavond. Weet je, ik ga met een voorbeeld eindigen. Nou heb ik heel veel over die sterren gezegd, hè. Allemaal stralen, prachtige dingen. De mooiste exegese van die sterren, die heb ik van dominee Poort. Die schrijft dat in een van zijn, de soldatendominee, die schrijft dat in een van zijn boekjes. Hij zegt, dat vind je geen ene commentaar. Ik heb de mooiste uitleg van de morgen zo gehoord van een Amsterdamse ongelovige jongen. Een jonge vent, een jonge kerel, een jonge soldaat. Kwam uit Amsterdam, ongelovig. Die heeft aan dominee Poort een keer uitgelegd wat nou die morgenster is. Hij zegt, doom, zei ze vroeger, hè, doom, dominee, doom. Weet je wat bij ons de morgenster is? Nou, zegt dominee Poort, dat weet ik niet. Toen zei die jongen, nou zo noemen ze bij ons in Amsterdam de Voddeman. Die 's ochtends vroeg, voor dag en dauw, de straten langs gaat, met zijn voddenwagen, zijn lorrekar. Voordat de officiële vuilnismannen van de gemeentereiniging eraan komen. En dan doet die morgenster, die Voddeman, dan kijkt hij in de vuilnisemmers, dan ligt hij de deksels op en zo, dan kijkt hij of er iets van zijn gading bij is. En als er dan iets is, dan neemt hij dat mee. Wat andere mensen dus weggooien als onbruikbaar, waardeloos. Wat ze al ballast ervaren, weg ermee, haal maar op, geen cent waard. Dat pikt die morgenster er nog net tijdig uit. Hij ziet er dus wat in. Hij maakt er nog wat van. Hij doet er nog wat mee. Hoe mooi zeg. Ook mensen, die worden soms wel eens in de vuilnisemmer gegooid door andere mensen. Ja, jij aan tafel, wegwezen. Dat kan je soms voelen, hè? Ook mensen worden soms als vodden in de vuilnisemmer gedeponeerd door andere mensen, aan de kant gezet. Of voor jezelf, dat kan ook. Dat je zegt, van ik aan die tafel, ik voel me zo onwaardig, ik voel me zo waardeloos. Ik heb soms ook zo'n gedachte van, ach, haal me maar op. Voer me maar af. Ik wacht wel tot de vuilniswagen kom. De lijkauto. Weg ermee. Dan zie je het leven niet meer zitten. Hoe zegt dominee Poort? Dat wist ik niet. Maar nou ga ik jou eens wat vertellen, jongen. Ik weet wel, zegt dominee Poort tegen die jongen. Ik weet wel dat Jezus Christus zich in de Bijbel ook zo noemde, de morgenster. En dat hij nou hetzelfde doet als die morgenster in Amsterdam. Hij zoekt ook het verlorene op. En hij doet dat ook vlak voordat de ophaaldienst komt, die de emmers leegt en naar de verbrandingsplaats brengt. En hij loopt en hij zoekt langs de trottoirs en de goten van mijn bestaan. En hij opent de deksel. En wat ruikt dat smerig in mijn leven. En hij zoekt erin. Waar een ander nou helemaal niets meer zoeken zou. Daar zoekt hij nog naar iets wat van zijn gading is. Hij kan er nog wat mee. Met zo'n vod als ik. En hij doet er nog wat mee. Toen zei die soldaat. Oh dominee. Ja dat wist ik nou weer niet. Nou gaat u met deze morgenster naar huis. Blinkend. Stralend, zoekend het weggedrevene, zoekend het verlorene. Jezus is de morgenster, ja. En ik bid, u schijnt aan de hemel, schijn ook in mijn hart. En schijn door mijn leven, schijn in mij en schijn door mij. Amen.